Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Wij zingen van Psalm 95 en daaruit de versen 1 en 4. Het eerste en vierde vers van Psalm 95. Wij willen graag ons geloof beleiden op deze tweede paasdag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna als instemming daarmee het eerste vers van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons geloof als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en is opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Amen. Bid om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Opnieuw zijn we samen hier in deze kerk. Goede vrijdag. Gisteren op de eerste pasdag en nu opnieuw op deze maandagmorgen. Het paasevangelie heeft heel wat teweeg gebracht. Toen al in Jeruzalem. Verwarring en vrees, onzekerheid en twijfel. Ze hebben mijn meester weggenomen. En ik weet niet waar hij is. Vrouwen, mannen met aanvechting, onzekerheid, vrees, twijfel, gemis. En voor hun gevoel konden zij niet verder. Het graf van hun Heer en Heiland was als een muur. En ze kwamen niet verder. De dood was het laatste, het gemis, de pijn, het verdriet. En ze konden maar niet verder komen. Zo kan het ook bij ons zijn. Dat wij vastgelopen zijn. Met onszelf of met een ander. Met zaken. Met dingen uit het verleden of dingen uit de praktijk van vandaag. En dat we maar niet verder kunnen komen. De rust en de vrede, de blijdschap en de vreugde, die zijn ons afgenomen. En we kunnen maar niet de volgende stappen zetten. We komen er maar niet doorheen en er niet overheen. En dan is het Pasen en dan zoekt u ze op. De vrouwen, de discipelen. En u opent hen de ogen, u opent voor hen de schriften en u opent hun verstand. En dan wordt het Pasen. U, die grote en die goede herder, die door de dood heen in het leven is wedergebracht. U bent uw schapen, u bent de uwen nergens en nooit vergeten. En ook na Pasen komt u bij hen terug en komt u bij hen terug op hun gemis, hun verdriet, hun verwarring, hun vrees en helpt hen verder. Heren, wilt u dat vanmorgen ook doen hier in deze dienst? Wilt u heel persoonlijk, pastoraal en herderlijk naar ons omzien en ons aanraken met uw Heilige Geest. Hierom bidden wij u samen in de naam van de Heer Jezus Christus. En we bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren op dit moment in misschien wel bijzondere omstandigheden van ziekte of zorg, of op een later tijdstip deze dienst nog beluisteren. Gedenk hen en gedenk ons allen. Wij vragen het u in uw naam alleen. Amen. Wij gaan samen lezen uit Lucas 24 en daaruit drie gedeelten. En we beginnen bij vers 25. Dat eerste gedeelte, dat is uit de geschiedenis met de Emmausgangers. Lucas 24 en we beginnen bij vers 25. Het gaat in de verkondiging van morgen over het feit dat de Heer Jezus ogen opent, de schriften opent en het verstand opent. En dat komt achtereenvolgens ook in deze gedeelten aan de orde. Het thema is paaspastoraat. Herderlijke zorg op Pasen. Paaspastoraat. Lucas 24, vers 25. En daar lezen wij dit. En hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Vers 30. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En dan lees ik verder bij vers 44. Dat is de verschijning aan de 11 discipelen, een gedeelte daaruit. Vers 44, en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen, en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover de lezing uit het Paasevangelie van Lucas 24. In vers 31, en hun ogen werden geopend, en in vers 32, toen hij de schriften opende, en in vers 45, toen opende hij hun verstand. Het openen van de ogen, het openen van de schriften en het openen van het verstand. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. De eerste rondgang is opnieuw voor Dorcas. De tweede inzameling bestemd voor kerkbeheer en de derde voor het kerkgebouw. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 119, de versen 76 en daarna de twee laatste versen 87 en 88. Psalm 119, vers 76, 87 en 88. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Tot de dood toe zal hij ons geleiden. Wij zingen als antwoord op de verkondiging het laatste vers van Psalm 48. 48 vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die een herder is. Geloven is zeker weten. Geloven, vaste grond van dingen die men hoopt, een bewijs van zaken die je niet ziet. Zeker weten, vast vertrouwen. Geloven is zeker weten. Maar wij, u en jij, hebben soms een geloof wat niet zo zeker is. We aarzelen. Het is soms ook wat bedekt, verborgen voor anderen. We komen er niet zo voor uit. Soms lijkt ons geloof op dat van Thomas, die zeker wel in de Heer Jezus Christus geloofde, maar het even niet zag, omdat hij aan allerlei feiten, aan allerlei omstandigheden was gaan twijfelen. Een twijfelend geloof. Er zijn er die een kinderlijk geloof hebben. Heel direct, heel eenvoudig, heel vast. Maar het is op de wijze van een kind als het geloof van een kind. Kinderlijk geloof, heel eenvoudig. Maar wanneer ik het Paasevangelie lees en de vrouwen volg en de discipelen volg en wat er zo allemaal bij hen aan de orde was, dan is menigeen met Pasen teleurgesteld. Je kunt dus blijkbaar ook in het geloof teleurstellingen opdoen. En wij dachten nog wel dat hij het was die, maar we zijn teleurgesteld. Als je het Paasevangelie leest, direct na dat feit, dan kom je geloof tegen wat bijna opgehouden is. Als ik niet zie, dan zal ik geenszins geloven. Er hoeft nog maar iets bij te komen en het is weg. Een bijna opgehouden geloof. Of zoals die ene vrouw, paasmorgen, ze hebben de meester weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze voelt zich in haar geloof in de steek gelaten. Je kunt dus aarzelen, twijfelen in het geloof. Je kunt een bedekt geloof hebben, een eenvoudig kinderlijk geloof hebben, maar ook teleurgesteld en ja, bijna het geloof helemaal kwijt zijn, je in de steek gelaten voelen. En dan is het Pasen en dan moet je zingen. De Heer is waarlijk opgestaan. U zij de glorie, opgestane Heer. Maar dat lukt dan even niet. Maar weet u wat nu zo opvalt? Dat als het Pasen is geworden, dat dat geloof dan wel ingezonken kan zijn op allerlei manieren, maar dat de Heer Jezus zelf er direct bij is om die twijfelende en die aarzelende en die teleurgestelde gelovigen bij de hand te nemen en verder te leiden. als het ware op de afgewentelde steen neer te zetten en de feiten goed te laten doordringen. De Heer Jezus, als de opgestane heiland, is als een herder er direct bij om dat zwakke geloof weer te versterken. In de eerste plaats hebben wij gelezen uit de geschiedenis van de Emmausgangers. En de Heer Jezus die voegt zich bij die twee die op weg zijn naar Emmaus. En dan hoort hij hen praten en dan zegt hij: waarover praten jullie toch? Waar gaat het over? En waarom kijken jullie zo bedroefd? Waarom staan er bij wijze van spreken tranen in de ogen? En waarom is jullie taal en heel jullie houding zo neerslachtig? Hij voegt zich bij die twee. En dan laat hij die twee Emmausgangers hen hun hele verhaal doen. Bent u dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem? En dan gaan ze vertellen. En ze vertellen, en een aantal dingen staan hier opgeschreven. Maar ze mogen een hele verhaal aan hem doen. Ze mogen een hele verhaal van A tot Z vertellen. Waarom ze zo bedroefd zijn. Ze mogen hun hele hart bij de Heer Jezus uitstorten. Kijk, dat is pastoraat. Dat is nou de echte herder. Die laat de zijne, die laat deze Emmausgangers helemaal uitpraten. En u en jij, u mag dus uw hele verhaal van A tot Z, dat hele levensverhaal waarom je aarzelt en twijfelt en teleurgesteld bent en je in de steek gelaten voelt, je mag dat hele verhaal van A tot Z vertellen. En hij valt je niet in de reden. Maar hij laat je het hele verhaal doen. En misschien hebt u wel een verhaal dat u aan niemand vertelde. Maar wat u wel helemaal van A tot Z aan deze herder kwijt kunt. Datzelfde treffen we ook aan in de geschiedenis van de 11 discipelen. Toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden en zei: vrede zij u. Dat is het begin van die geschiedenis. En hij zegt dan in vers 38... waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Dat is een vraag en daar komt geen direct antwoord op. En wat er verder gebeurt, staat er ook niet. Maar als de Heer Jezus zo'n vraag stelt, dan zal hij ongetwijfeld niet direct doorgesproken hebben. Want dan heeft hij het over: zie mijn handen en mijn voeten. Maar hij stelt die vraag om in ieder geval duidelijk te maken dat hij weet, en dat hij weten wil wat er allemaal bij die mensen leeft, bij die discipelen leeft. Hij is degene die als herder ook na de opstanding net zo lang vraagt en doorvraagt totdat het hele verhaal eruit is. Met name wordt dat duidelijk in de geschiedenis van de Emmausgangers. En als ze dan uitgesproken zijn, dan zegt hij: dit zijn de woorden die ik sprak. Met andere woorden, als een hele verhaal geklonken heeft, dan gaat de Heer Jezus verder en dan herinnert hij hen aan datgene wat er allemaal gezegd is en wat zij zijn vergeten. Dit zijn de woorden die ik sprak. En dan wijst hij naar de wet en de profeten, dat is het Oude Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en al die profeten die volgen. En de psalmen, die worden ook nog apart genoemd. Dit zijn de woorden die ik allemaal gesproken heb, waar ik heen verwezen heb. Die ik aan jullie doorgegeven heb, vanuit de wet, vanuit de profeten, vanuit de psalmen. En al die woorden zijn nu in vervulling gegaan. Jullie hebben de vragen bij, maar ik had het allemaal gezegd.
Het stond al in de profetieën en ik heb het nog eens dik onderstreept in al mijn gesprekken, in al mijn redenvoeringen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak. En dan midden in die geschiedenis staat opeens, vers 31, nadat het allemaal gezegd is, en hun ogen werden geopend. En in vers 32 zeggen zij, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. De ogen werden geopend, hij opende de schriften. En als het gaat om die 11 discipelen, toen opende hij hun het verstand. Zo is die herder bezig. Het hele verhaal vertelt. Hij herinnert hen aan de wet, de profeten en de psalmen. En terwijl hij dat doet, opent hij ogen, de schriften en hun verstand. Dat openen, dat is nodig. Dat is heel beslissend. En wij zouden zeggen, dat is het werk van God zelf. Hij opent ogen, hij opent de schriften en hij opent het verstand. Het is niet zo dat ze zelf het een beetje zijn gaan zien en dat ze zelf wat zijn gaan zoeken en het toen gevonden hebben. Ja, dat ook natuurlijk. Of dat zij op de een of andere manier zelf een helder licht kregen. Met andere woorden, ze waren zo verstandig zelf, zodat ze het ineens inzagen. Nee, er staat heel uitdrukkelijk dat hij de ogen en hij de schriften en hij het verstand opende. Hij opende hun ogen. Er is al heel wat gebeurd in de geschiedenis en dan zijn ze in Emmaus aangekomen en die maaltijd is aan de hand en de Heer Jezus neemt het brood en dan breekt hij dat brood en ineens zien zij die wonden in zijn handen. Ineens valt hun oog erop. Ineens zien ze die tekenen. De doop en het avondmaal. Och ja, we zijn gedoopt en we gebruiken het avondmaal, al of niet. Och ja, dit zijn die tekenen die erbij horen en je kunt ze ooit ontvangen hebben en gebruikt hebben. En het kan de ene keer zus gaan en de andere keer zo gaan, maar je wordt er helemaal niet door geraakt. Totdat je ineens in dat water en in dat brood en in die wijn die tekenen ziet van zijn lijden en van zijn sterven. Ineens herkenden die discipelen, die Emmausgangers, maar dit is onze meester. Ze zagen het aan zijn wonden en blijkbaar hadden zij daar de opening van hun ogen voor nodig om het te zien. Ja, het is gewoon water, gewoon brood, gewoon wijn. Maar als door de Heilige Geest geleid je ogen opengaan, als hij de ogen opent, dan spreken die tekenen boekdelen. En hij opent de schriften. Terwijl het hele verhaal verteld was en hij zegt, ja, dit is toch wat in de wet en de profeten stond en zo. En dan begint hij dat allemaal uit te leggen. En terwijl zij dat allemaal horen, horen ze die oude bekende beloften uit de psalmen, uit de profetieën van Jesaja bijvoorbeeld. Horen zij die oude bekende woorden en ineens dringen die woorden tot hen door. De schrift die valt open, de woorden vallen open en ze gaan ineens beseffen wat hij toen zei en wat dat toen al beloofd was. Ze hebben niet alleen de tekenen gezien, maar ze hebben nu ook de beloften gehoord. En het dringt ook echt tot hen door. En dan staat er in vers 45, hij opent hen het verstand. Hij opende hun verstand. Blijkbaar is dat ook nodig. Dat wij op een gelovige manier verstaan. Kijk, soms is iets 1 en 1 is 2, een rekensommetje. Oh ja, zo en zo zit dat. Nee, maar dan kun je het gewoon met je verstand beredeneren en uitrekenen. En dan weet je hoe het zit. 1 en 1 is 2. Maar in de dingen van het geloof en van de zekerheid van het geloof en van de troost in het geloof heb je ook een geheiligd verstand, een geopend verstand, een door de Heilige Geest geleerd verstand nodig. Of je kunt ook zeggen wijs. De Emmausgangers en ook die discipelen, die worden op dat moment door de Heilige Geest, door de Geest van Christus, wijs gemaakt. En terwijl ze misschien al heel veel dingen verstandig konden beredeneren, ik weet wel hoe het zit, maar ineens dringt het op een geestelijke wijze door en hebben ze visie, hebben ze geloof, hebben ze een zeker vast geloof. En dat openen van de ogen en dat openen van de schrift en dat openen van het verstand, dat staat 3 keer over op naam van Christus. Christus door de Geest. Het gaat er dus om, jongens en meisjes, maar ook als u wat ouder bent, het gaat dus hier over hoe je tot geloof komt. Tekenen, Bijbelwoorden, en je denkt erover na. Hoe kom je nou tot geloof? Dat is ten allen tijden van A tot Z het werk van God door zijn Geest. En dat is maar gelukkig ook, want wij kunnen het niet zelf doen. Wij kunnen het ook niet voor een ander doen. We kunnen het ook niet een ander geven. Dat blijft van A tot Z het werk van God. Maar daarom is het ook mogelijk. Als het niet het werk van God was, van Christus was door de Geest, als het niet zijn werk alleen was, dan zou het nooit kunnen. Maar die ene herder die uit de doden is wedergebracht, de Heer Jezus Christus, hij opent de ogen, hij opent de schriften en hij opent het verstand. En daarom is het mogelijk dat u, jij en ik tot geloof, tot een zeker geloof kunnen komen. De Emmausgangers. Het brak ineens door, paasgeloof. En die discipelen, ze waren op allerlei manieren aan het twijfelen. Ze waren bedekt uit vrees voor de Joden. Het was allemaal verborgen. Ze waren angstig en bang. Maar ineens breekt het door en zien zij, de Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En Lydia, die vrouw in Filippi, strand was en Paulus kwam er ook. En die spraken met elkaar over de dingen van het Koninkrijk van God. En terwijl Paulus preekte, sprak met Lydia, opende de Heere haar hart. En dat andere verhaal van die Ethiopiër, van de Moorman in dat rijtuig op weg naar het zuiden. Filippus voegt zich bij die wagen, de schriften gaan open. En terwijl Filippus beginnende bij die schriften Jezus verkondigt, komt die Moorman, die Ethiopiër, tot een oprecht geloof. En weet hij het zeker. Indien je van harte gelooft, mag je gedoopt worden. Ik geloof dat Jezus de Christus is. Zo komen zij tot geloof. Emmausgangers, discipelen, Lydia, de Moorman. Het is van A tot Z Gods werk. Maar dat wil niet zeggen dat zij er niets aan konden doen, want ze waren wel bezig met elkaar. Ze spraken met elkaar onderweg over die dingen. En toen gebeurde het. En de discipelen zochten elkaar op Alhoewel, achter gesloten deuren, ze zochten elkaar op, ze waren samen als gemeente bijeen en ze dachten na. Ze waren samen bedroefd en ze zaten samen te tobben en ze waren samen bedekt. Ze waren op die manier samen bezig, ze waren wel ijverig, ze worstelden, ze waren gevallen, ze zochten, ze onderzochten, ze verlangden. Maar toen gebeurde het. Het blijft Gods werk, maar zij waren wel samen, Lydia op de oever en die moorman in dat rijtuig. Ze waren wel bezig om de schriften te onderzoeken. En toen kwam er dat overtuigende, vaste en zekere geloof. Als je nat wil worden, moet je wel in de regen lopen. Als je tot geloof wil komen, dan moet je wel bij die schriften zijn. Dan moet je wel bij elkaar zijn. Dan moet je daar zijn waar tekenen gegeven worden, uitgelegd en waarin die tekenen ook gepreekt wordt. Zo komen mensen tot zekerheid. U aarzelt. U bent een beetje bang en dat geloof is wat bedekt. Nee, kom er nog niet zo voor uit. Ik heb nog zoveel twijfels. Och, en mijn geloof is zo eenvoudig, zo kinderlijk. Een ander zegt, ik ben teleurgesteld. Mijn geloof is bijna opgehouden. Ik voel me in de steek gelaten. Hier is een heiland, Christus, die door zijn geest ogen wil openen, de schriften opent en verstand opent, waardoor er geroemd kan worden. De Heer is waarlijk opgestaan en ik heb hem zelf gezien. Dat is wat Christus door de Geest wil bewerken. Paasleven. Misschien dat u dat wel eens hebt horen zeggen. Ja, kijk, het moet in het geloof ook tot een doorbraak komen. Nou, we weten wat we daarmee bedoelen. Paasleven, echt in de volle zekerheid van het geloof. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al het andere geloof geen geloof is. Want als je aarzelt in het geloof en wat verborgen gelooft, en twijfelt en teleurgesteld bent in je geloof, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen geloof hebt. Thomas had ook geloof toen hij twijfelde. En toen de discipelen achter gesloten deuren bij elkaar waren, hadden ze ook geloof. En die Emmausgangers, hoewel ze bedroefd waren, hadden ook geloof. Maar het was allemaal wat op een lager pitje. En als de Heer Jezus Christus uit de doden wedergebracht is als een herder, dan wil hij zo graag dat zwakke geloof uitbundig maken, versterken. Hij wil zo graag dat paasleven, dat echte paasleven, laten doorbreken. Die volkomen zekerheid. Dat gevoel dat je onomkeerbaar vast geloven mag. Nee, dat wordt je niet meer afgenomen. Dat het eenmaal begonnen is en dat het doorwerkt en dat het nu vast is en dat je ermee leven kunt en dat je ermee sterven kunt. Dat geloof waardoor je niet meer aarzelt, maar ook de vrijmoedigheid hebt om te kunnen geloven en te kunnen getuigen. Niet meer angstig en bang, maar open en eerlijk. Nou weet u, de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest bewerkt dat bij de Emmausgangers. Ze gaan spoorslags terug naar Jeruzalem. Het is net als bij de herders in de velden van Efrata. Toen ze dat machtige hadden gehoord van de geboorte van Christus. En toen het hen uitgelegd was door die engelen. Toen gingen ze direct terug naar Jeruzalem. Direct terug om dat kind te zoeken in Bethlehem. Ze gingen spoorslags op het woord van de engelen om dat kind te zoeken. En bij de hemelvaart, dan zijn ze ook nog wat neergedrukt. Ze staren hem na, die discipelen. Maar als ze dan gehoord hebben wat er is gebeurd, dan keren ze terug naar Jeruzalem met grote vreugde. Blijdschap, paasleven. En zo is het ook hier in de geschiedenis van de Emmausgangers. Doorbrekend paasleven, dat is het werk van God, dat is het werk van Christus, dat werkt door de geest. En zo brengt hij tot geloof, hij opent. En als hij op die wijze door tekenen, door de schriften en door de opening van het verstand dat geloof terugbrengt, dan breekt er iets nieuws, iets heerlijks door. Intense vreugde. Maar nu nog iets anders. Geloof heeft ook te maken met gevoel. Met emotie. En die discipelen, Emmausgangers, ze zijn bevreesd, ze zijn angstig, ze zijn bedroefd. Maria Magdalena, ze hebben hun Here weggenomen, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dat zijn mensen die maakten wat mee. Nou, u maakt ook wat mee. U hebt ook uw gevoelens. Maar dan staat er in die geschiedenis van Emmausgangers iets heel opmerkelijks ook over dat gevoel. Terwijl hij bezig was de schriften uit te leggen, dan staat er: was ons hart niet brandend in ons? Zij voelden iets. Zij hebben iets ervaren. Ze hebben iets gemerkt van: hier gaat iets gebeuren. Het was nog niet zo helder, hun ogen waren nog niet geopend, maar ze voelden wel aan dat er iets ging gebeuren. Emotioneel, gevoelsmatig gebeurde er iets. Maar het was niet voldoende, want de ogen moesten open, de schriften moesten open, het verstand moest open. Het moest ook op een andere manier op het niveau van het geloof uitgewerkt worden. Gevoel is dus niet alles. Het gaat om dat doorbrekende paasgeloof. Hij opent ogen, hij opent de schrift, hij opent het verstand. Het is Gods werk en zo komt er doorbrekend paasleven. Dat heb ik voldoende gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat dat geloven ook niet iets is van gevoelen. Van voelen, van ervaren, van emotie. En er zijn heel veel mensen die op het niveau van gevoel, van ervaring, heel veel band hebben met de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, dat de Heer Jezus Christus heel veel band heeft met hen op de wijze van het gevoel, maar het breekt nog niet door. Was ons hart niet brandend in ons? Ja, zegt u, ik weet het allemaal niet zo zeker. Heel veel dingen zijn mij nog niet geopenbaard, maar ik voel het wel. Ik ervaar het wel. Op de een of andere wijze ben ik toch heel betrokken op de dingen van de Heer Jezus Christus. En ik zou niet zonder hem kunnen. Ik kan wel zingen, maar soms ben ik ook zo aan het twijfelen, word ik zo heen en weer geslingerd. Soms ben ik zo teleurgesteld. En dan denk ik, ja, dat geloof van mij, dat is zo heen en weer zwabberend. Dat is zo onzeker, zo twijfelachtig. Dat zal wel niet zijn. En soms dan pink ik een traantje weg als er een lied gezongen wordt. Of als er iets gezegd wordt, dan luister ik naar de radio. Of dan hoor ik een gesprek en dan schiet mijn gemoed vol. Maar ja, ik heb dat geloof natuurlijk niet. Ik heb alleen maar een beetje geloof. Ik heb alleen maar een beetje gevoel. Ja. was ons hart niet brandend in ons?
Soms is het nog niet allemaal helder. Maar kan het in je binnenste, in je hart, op de een of andere wijze al wel branden? En branden soms ook tranen in je ogen? En dan zeggen wij wel eens, nou ja, het is allemaal gevoel. Geloven is meer dan gevoel en dat gevoel, dat is... Ja, daar moeten we niet te veel aan toegeven. Moet je ook niet te veel stimuleren en zo. Misschien moeten we dat niet stimuleren. Maar het is wel een authentieke uiting van geloof. Als van die Emmausgangers staat dat ze brandende harten hadden. En als Maria zo bewogen bij het morgenlicht op Pasen, bij het graf is, omdat ze de meester zoekt, is dat misschien voor menigeen puur nog gevoel. Want ja, ze zoekt de levende bij de doden. Maar dat had wel alles te maken met gevoel in het geloof. Hoe bedekt, hoe aarzelend ook. Hoe kinderlijk ook, hoe eenvoudig ook, hoe teleurgesteld ook, hoe bijna opgehouden ook, hoe in de steek gelaten ook. Het was wel dat kleine, dat zwakke, dat aangevochten geloof. En voor de Heer Jezus Christus zijn die Emmausgangers niet te ver weg. En die vrouwen ook niet, en die Maria Magdalena ook, en die discipelen ook niet. Ze waren niet te bang en niet te bevreesd. Hij gaat er naartoe en staat er middenin. Hij laat hen de tekenen zien. Hij opent de schriften, helpt ze verder en pleegt op die wijze paaspastoraat. De grote herder van de schapen. U moet maar eens nagaan. Wanneer u het meest geraakt bent. Toen de Bijbel uitgelegd werd. Ja, ook toen zegt u. Maar er zijn soms van die momentjes. En net buiten. En net naast. In een andere setting. Waar net die gevoelige snaar geraakt werd. En op die wijze werd er iets van geloof. Gewekt, ervaren. Maar het was nog niet helder. Het was nog geen zeker weten. Maar van lieverlee, door het openen van de ogen voor de tekenen, opengaan van de schrift en de verlichting van het verstand, wordt het helder. Maar laten we alsjeblieft al die gevoelige ervaringen niet aan de kant zetten. Zo van, ach, dat is allemaal nog niks. Zo werkt blijkbaar God Christus door de geest. En nog één ding ten slotte. Als je gaat studeren, of als je groot verstand hebt, dan kom je er wel achter dat geloven onzin is. Dat zie je gebeuren, hè? Kinderen gaan studeren, of mensen gaan zich ontwikkelen. En als ze dan eenmaal studeren, dan gaan ze hun verstand gebruiken, wetenschappelijk gaan ze over dingen nadenken. En ja, dan kan dat natuurlijk allemaal niet meer, die Bijbel en zo. En als je wat meer bent in deze wereld, je hebt een carrière gemaakt en je hebt een beetje een status verworven. Dan ben je niet meer zo afhankelijk van bidden en zo en van de kerk. Je bent gewoon zelfstandig en je gaat je eigen weg. En heb je eigenlijk ook God niet meer nodig, want ja, je regelt gewoon je hele leven zelf. En geloven, dat is dan alleen nog voor domme mensen. Voor eenvoudige mensen die niet zo nadenken en die nog niet zoveel hebben. Maar als je veel hebt en veel kunt nadenken, nou ja, dan heb je dat geloof gewoon niet meer nodig. Want dan ben je gewoon jezelf en dan kun je het zelf redden. Geloven, dat is alleen nog voor domme en eenvoudige mensen. Denken wij wel eens. Of zeggen we misschien wel eens. En als je je verstand gebruikt, dan zou je niet meer kunnen geloven. Onzin. Als Christus door de geest zijn wonden laat zien in water, brood en wijn. Als het werkelijk tot je doordringt, hij opent je ogen en je gaat het zien. Als de schriften, als wet, profeten, als psalmen opengaan en je komt op elke bladzij van de Bijbel dat heil in de Heer Jezus Christus tegen in al die beloften, als de schriften opengaan, dan komt de zekerheid. En als God de Heere door zijn Heilige Geest je verstand verlicht, dan worden schriftwoorden beaamd. Was ons hart niet brandend toen en toen, toen hij de schriften uitlegde? En nu zien we het met eigen ogen. Hij heeft onze schriften uitgelegd en nu verstaan wij ze ook met ons eigen verstand. Er waren een paar soldaten bij het graf die het ook allemaal zagen. En die hadden ook wat een en ander gehoord aan de voet van het kruis. En Pilatus, die wist ook wel het een en ander. Hij had een heel proces achter de rug met Jezus. En het Sanhedrin, ze hadden van allerlei dingen verzonnen. Ze hadden ook in dat hele proces, die soldaten en Pilatus en het Sanhedrin, hun verstand gebruikt. En ze kenden ook de schriften. En toen zeiden ze op een gegeven moment, weet je wat, er staat in de Bijbel dat en dat, dus en zo. Wij moeten maar dat graf verzegelen. En we moeten er maar een paar soldaten bij zetten. Want stel je voor dat wat er in die Bijbel staat, ja, wij geloven het wel niet, maar stel je voor dat wat er in die Bijbel staat toch gebeurt. Zij hielden er als verstandige mensen rekening mee dat de schriften uitgewerkt, vervuld zouden worden. En toen hebben ze maar een zegel op dat graf aangebracht en er wachters bij gezet, want dan konden ze dat in ieder geval voorkomen. Dat is niet gelukt. Maar zij hielden er verstandige mensen, Pilatus en de Sanhedrin, rekening mee. Alleen helaas, ze geloofden het niet. Maar blijkbaar is die schrift dus niet zo onzinnig. Zij hielden er rekening mee dat die schriftwoorden vervuld zouden worden. Het geloof is niet voor domme en eenvoudige mensen. Als Christus door de geest ogen opent, schriften opent, verstand opent, dan gaan we het zeker weten. En als je dan aarzelt, en als u dan bang bent, als je dan nog twijfelt, als je denkt, mijn geloof is zo eenvoudig, zo kinderlijk, als je teleurgesteld bent of bijna niet meer kunt geloven, je in de steek gelaten voelt. Hier is de Heere, de Heiland, Jezus Christus, de opgestane Heiland. En hij neemt je bij de hand. Zie mijn tekenen. Let op mijn woorden. Omhels mij met heel je verstand. En dan zul je zeker weten. Amen. samen danken en bidden. Grote herder van de schapen, u die ons kent zoals we zijn, die ons kent in onze omstandigheden, beter dan wie ook kent u ons. En u weet ook wel van diepten af, Heer Jezus Christus. U bent de allerdiepste diepten doorgegaan. Alle aanvechting en strijd hebt u gekend. U hebt overwonnen de machten van de dood en van de hel en van het graf. En u bent opgestaan om tranen te drogen, om levens te helen. U bent opgestaan om zwak geloof te versterken en zo al de uwen tot u te trekken. Wij mogen voor elkaar bidden vanmorgen. En u kent ons. We dragen elkaar aan u op. Er is zoveel teleurstelling in het geloof. Zoveel twijfel. Er is zoveel geloof dat bijna ophoudt. Omdat omstandigheden, omdat mensen zo verschrikkelijk tegenvallen of omdat we het allemaal niet kunnen overzien. Wilt u ons bij de hand nemen, ouderen, jongeren, en ons verder leiden? U bent die enige goede herder die ons zo goed kent en ons zo doorgrondt. Net als die Emmausgangers en die discipelen, u wist precies wat hun vragen en hun twijfels waren. En zo kwam u naar hen toe, u liet hen uitspreken. En toen hebt u hen bij de hand gevat en verder geleid. Mogen wij ons verhaal bij u doen? En wilt u vervolgens ons verder leiden? Troost en sterk naar lichaam en naar geest. En neem weg alles wat ook maar enigszins zou kunnen hinderen en zet ons op die afgewentelde steen, zodat wij het weer gaan geloven. U zij de glorie, opgestane Heere. Gaat u met ons mee deze dag in, deze nieuwe week in, de maandag en de rest van de week. U weet wat wij vandaag en morgen te doen hebben, wat ons tegemoet komt, wat ons zal overkomen, zeggen we dan. Heer, wilt u bij ons zijn in alle dingen, persoonlijk en samen, ook in de gemeente, de kerk, in allerlei samenkomsten, in allerlei ontmoetingen, in een weg van verdriet, teleurstelling en pijn, of in een weg van spanning en zorg, in het werk. U weet wat we nodig hebben om op kantoor te zijn, om ons voor te bereiden op een examen. U weet wat er nodig is in de zorg, in de ziekenhuizen. En die het van u begeren, zullen nooit beschaamd uitkomen. Wilt u genadig gebeden geven en ook gebeden verhoren, en verblijd ons in die weg met uw daden. Heb dank voor de diensten op Goede Vrijdag en Pasen. Laat het alles mogen meewerken ten goede en bouw uw gemeente erdoor op. Breid uw koninkrijk erdoor uit en verheerlijk uw grote naam. We vragen het u in de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot de laatste psalm 150, de drie versen. Psalm 150, 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.